segen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen van Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Wij noemden u het derde vers van Psalm 119. gemeente, u zal worden gelezen uit Gods heilig evangelie. En dat wel naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Wij noemden nu Johannes 16, de versen 1 tot en met 15.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, opdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde mocht gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijn, de zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in alle waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste majesteit, zou u ons willen vervullen met eerbied en met diep ontzag. Als wij aan de avond van deze door de weekse werkdag samen mogen komen in dit uw bedehuis, waar u het ons vergunt dat we nog in uw huis mogen komen rondom uw geopend woord, om stil te staan wat u door middel van uw woord tot ons te zeggen hebt. En als we dan voorafgaans u, de Heere, zoeken in de weg van het gebed, mogen we dan vragen, Heere, of we een indruk mogen krijgen voor het eerst of opnieuw, tot wien we naderen, tot u die hoge, verhevene, die in het heiligdom woont, en die van de eeuwigheid bent, en uw naam is heilig, maar ook die wil wonen en bij dien, die een verbroken en een verslagen hart. O, mogen we dan smeken, Heere, of we daar iets van mogen leren kennen van uw trouwen, hulp en bijstand die u steeds aan ons wil betonen, want als u ons vandaag de adem niet had verleend en de polsslag, waren wij niet meer geweest in het heden der genade. Anderen hebt u ook ongetwijfeld weer in deze dag de tijd met de eeuwigheid laten verwisselen. O, mogen we dan vragen om een dankbaar hart, maar bovenal om een hart wat genade nodig krijgt als we onbekeerd zijn. Zou u dan vanavond, als we jong zijn, of als we ouder of oud geworden zijn, en in de kerk of misschien mee mogen luisteren, zou u dan willen geven dat u het uur van het welbehagen zou willen doen laten aanbreken? Uw woord staat er zo vol van dat u door zult gaan met uw kerkvergaderend werk. Dat u zult zorgen dat dat getal wat van eeuwigheid gekocht is, dat dat toch volgemaakt zal worden en er zal er toch niet eentje achterblijven, zowel nu van de kleinste tot de oudste toe. En zowel over het rond der aarde en uit het gans menselijk geslacht, waar we zojuist hebben horen voorlezen vanuit uw lieve woord, waar u, o Zoon des Vaders, gesproken hebt van de zekerheid van uw werk wat u ging aanbrengen. Maar dat u ook daarin gesproken hebt van die Pinkstergeest die zal komen. En die is gekomen, daar hebben we kort geleden bij mogen stilstaan. Maar zou u dan willen geven dat ook zowel de profeet Joël heeft gesproken in het laatste der dagen? Zullen er jongelingen en jonge dochters zijn, die zullen toch profiteren en de ouden zullen dromen, dromen, geeft dan Heer. Dat we vanavond samengekomen zijn rondom uw woord, omdat u ook vanavond een onbekeerde tot u zou willen bekeren. Daar zijn we nooit te jong voor en ook nooit te oud, want u bent toch die almachtige getrouwe God. Maar wilt u ook aan uw volk gedenken, u weet het Heer, hoe ze zijn opgekomen naar dit uw bedehuis. Maar kan het zijn dat er veel bestrijders onze ziel te keer gaan, waarin het misschien zo donker geworden is en waar het misschien zo benauwd is. Heren, mogen we vragen of u dan zelf vanavond met die bediening van uw geest in ons midden zou willen komen. En zou u dan willen wegnemen alles wat schadelijk en hinderlijk is. En zou u aan de weet willen laten komen door het onderwijs vanuit uw woord hoe het komt als het donker is. Maar of dat u ook daarin wil leiden, opdat de nevels mogen worden opgeklaard. Wat kan het benauwd zijn in het zielenleven, want er is er één die omgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar Heere, u hebt toch door de drie ene God van eeuwigheid beloofd dat de kop zal worden vermozzeld en hij is vermozzeld. En nu gaat hij nog wel om, maar hij zal toch nooit de overwinning kunnen behalen. En mogen we dan van u vragen of ook uw kinderen daar iets van mogen doorzien, opdat zij mogen roemen in u die levensbron. Heere, u kent ook alle tijdelijke zorgen, ze zijn bij u bekend. Ieder huis heeft zijn kruis, ieder hart heeft zijn smart. Maar kan het soms gaan door diepe, diepe wegen, die wij als mensen soms zo onbegrijpelijk vinden. Maar uw woord zegt het ons ook, u slaat nooit uit lust tot plaag. Maar u doet het, opdat wij zullen vrezen voor uw heilig aangezicht. En dat wij zullen weten tot wien, dat wij moeten gaan vragen en zoeken en tot wien we zullen moeten gaan vluchten. Heere, gedenk dan aan alle rouwdragenden van langer of korter geleden. Zij die je lieve man, vrouw, vader, moeder, kind, broer of zus, of in welk verband het ook wezen mag, door de dood hebben zien ontvallen. Wat kan daarin de smart zo gevoeld worden, wat eigenlijk niet onder woorden gebracht kan worden, maar wat wel moet worden ingeleefd. De wegen die soms zo onbegrepen kunnen zijn. Of waarin het kan zijn, waarin het gemis zo wordt doorleefd. Het nooit meer. O, zou u dan ook daarin zelf die grote trooster willen zijn? En mogen we dan ook in het bijzonder onze geliefde broeder u bevelen, die vanavond ook onder ons is. Zou u dan ook dominee Nelen willen gedenken? U weet het welke weg hij moet gaan. Maar misschien ook vanavond mag hij wel zeggen welke weg hij mag gaan. Want als u hem voorgaat met uw heiligt, als u in het oog is, dan heeft hij ook alles. Wilt u hem dan ook daarin sterken naar uw trouw verbond, wat van geen wankelen weet? Wilt u hem in het verlies en in het verdriet samen met zijn kinderen en al degenen die hem lief zijn, de hoop op u de Heere te mogen stellen? Want u bent toch die nimmer beschamende rotsteen. Wij kunnen het zo gemakkelijk met woorden zeggen, maar als u hem troost, als die grote trooster, dan is het geen wens, maar dan is het een gave die u zelf kunt geven. Wilt u dat aan hem geven, ook in de weg die hij moet gaan? Mag het dan zijn dat hij ook de kring van onze gemeente aan u mag opdragen? Of hij nog een biddend hart mag omdragen voor de gemeenten, voor ons samen om te smeken of u ons niet wil verlaten, niet ons wil begeven. Maar zo zijn er al de zorgen bij u bekend, heren. Wil dan gedenken aan al de kruisen die verborgen kunnen zijn, die openbaar zijn, wat kan ook daarin een weg onbegrepen zijn naar het lichaam of naar de geest. Heren, wilde gedenken aan de gemeente van Barendrecht, vakante gemeente, en ook in deze twee klasses waar zo weinig predikanten zijn, waar het werk zo veel en groot is, wilt u sterken? Zou u nog mannen willen zenden naar de deel uwer erven, opdat ook daarin uw naam groot gemaakt mag worden? Heere, gedenk ons naar uw trouw verbond, wat van geen wankelen weet. Mogen we de theologische school u bevelen met docenten, curatoren, maar ook de studenten die in deze dagen examens doen, proefpreken mogen houden. En als u het geeft aan de dag van morgen, ook de uitslagen zullen horen. En als u het geeft, ook de kandidaten gesteld mogen worden. Mogen die mannen met hun gezinnen u de Heere bevelen, want u weet het, wat zij moeten en mogen doormaken. Zou u zijn plaatsje willen wijzen in uw lieve gunst? Misschien mogen ze het weten, zou u dan de weg willen banen? En wilt u zo zorgen dat wij als gemeenten opnieuw verblijd mogen worden? En wilt u ook dan geven dat we als kring van de gemeente samen aan uw verbonden genadetroon verbonden mogen zijn om te smeken of u ons vast wil houden bij de eenvoud van uw lieve woord? En of u ons wil sterken in al het werk wat er is, dat we zowel als gemeenteleden, als ambtsdragers, diaken en ouderlingen mogen worstelen aan uw genadetroon. Of u ons wil schenken de hulp en de leiding van uw geest. Heere, wil ons samen goed en nabij zijn, ook aan de avond van deze dag. Als wij de mond tot u open doen, wilt u dan geven in het luisteren. En ook hem wiens mond tot u is in het spreken. Heere, mogen we bidden. Of u zelf bij ons zou willen zijn of ons voor wilt gaan. Want als u achterwege blijft, is alles hol, is alles leeg. Maar als u voorgaat, als u de woorden in de mond legt en de zaken van de woorden in het hart, is het zo eenvoudig om u na te mogen spreken. Mogen we dat dan van u vragen naar uw trouw verbond? Wilt u ook aan uw koninkrijk gedenken over het ronde raad, waar de evangelisatiediensten en de evangelisten, met al het werk wat daar ook gedaan mag worden, maar ook de zendingswerkers en de zendelingen, weest u ook hen genadig, dichtbij of ver weg, en dat u ook daarin uw Pinkstergeest niet zou willen onthouden, de opdracht die u zelf gegeven heeft, dat we met alle mensen opwaarts de ogen mogen heffen tot u, om zo te mogen vragen om hulp en bijstand. Want u hebt het beloofd bij monden van Jesaja, dat het welbehagen door de hand van Christus, uw lieve Zoon, gelukkiglijk zal voortgaan. Dat daar onze enige hoop en verwachting vandaan mag komen, dat bidden we van u, enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen van Psalm 45 en daarvan het tweede, maar ook het derde vers. Gort God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijd, rijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig en heers alom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. We noemden nu het tweede, maar ook het derde vers van Psalm 45. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met de hulp des Heren wensen wij vanavond uw aandacht te bepalen bij hetgeen u is voorgelezen uit Johannes 16 en daarvan de versen 8 tot en met 11. Wij noemden u Johannes 16, de versen 8 tot en met 11, waar we Gods woord al zo lezen. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Tot zover. Wij schrijven onder deze woorden de overtuigende Pinkstergeest. En willen dan u bij drie gedachten bepalen, wel ten eerste van zonde. En willen we stilstaan bij het eerste gedeelte van vers 8. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Maar ook het negende vers, van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Ten tweede, van gerechtigheid. We willen stilstaan bij het middelste gedeelte van vers 8. En van gerechtigheid, maar ook het tiende vers. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En ten derde, van oordeel. We willen stilstaan bij het laatste gedeelte van vers 8. En van oordeel, maar ook het elfde. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Dus wij noemden u de overtuigende Pinkstergeest. Ten eerste van zonde, ten tweede van gerechtigheid en ten derde van oordeel. Gemeente, de Heere Jezus heeft de discipelen onderwijs gegeven. Daar mogen wij vanavond bij stilstaan. Kinderen, voordat de Heere Jezus ging lijden en sterven, het laatste gedeelte van zijn lijden en sterven, heeft hij de discipelen die iedere dag bij hem waren onderwijs gegeven. Hij heeft gezegd wat hij allemaal ging doen. En die hoofdstukken 14 tot en met 16, daarin kunnen we lezen wat hij allemaal tegen hen heeft verteld. Het onderwijs, wat is er van gebeurd? Ja, hij heeft ze gezegd dat hij weg zal gaan. Hij heeft ze verteld van vele dingen. Maar hij heeft ook gezien wat dat deed. Ze zijn bedroefd geworden. In het eerste vers van hoofdstuk 14, daar staat het. Uw hart worden niet ontroerd. En eigenlijk geeft dat grondwoord ontroerd aan geschokt. Waarom doet de Heere Jezus dat? Waarom heeft de Heere Jezus die discipelen dit toch allemaal verteld? Van de dingen die gaan gebeuren, dat daarin ook haat zal zijn, zorg zal zijn, nood zal zijn, moeite zal zijn, verdriet zal zijn. Dat had de Heer Jezus toch beter niet kunnen zeggen. Ja, dat zeggen wij als mensen. Maar waarom heeft hij dat gedaan? Opdat de discipelen na deze zullen gaan verstaan. En juist nadat Christus zal opgestaan zijn, zullen ze des te meer zich verheugen in het werk wat de Heere Jezus voor hen persoonlijk in het hart heeft gedaan. Dat zullen ze zien. Dat is nou vrije gunst die eeuwig God bewoog. En hij heeft gezegd, in het 12e vers, vele dingen heb ik u te zeggen. Maar als het ware, die, zegt hij hier in vers 12, heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. We moeten eens even goed over nadenken wanneer de Heere Jezus dat heeft gezegd. Ja, de lofzang was gezongen. Judas was naar buiten gegaan. Die zou hem gaan verraden. Ze waren op weg naar de hof van Gethsemane. Daar zou de Heere Jezus Die diepe droefheid, daar staat geschreven toen hij in de hof kwam, en zoon begon zeer beangst en droevig te worden. En ondanks dat hij onderweg is, gaat hij ze onderwijzen. Hij denkt niet aan zichzelf, maar hij denkt aan zijn discipelen. Hij denkt aan zijn kinderen. Is het geen wonder dat hij juist daar het onderwijs gaat geven, want we hebben het horen voorlezen vanaf het eerste vers tot en met het 15e vers, maar dan gaat hij ook spreken. In die doch, ik zeg u de waarheid, droefheid heeft uw hart wel vervuld, maar ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Dus ik ga weg, zodat het nuttig is voor u. Tot uw nut. Hij heeft gezegd, ik ga heen. Want in het huis mijn vaders zijn vele woningen in het hoofdstuk 14. Maar hij gaat daarin aangeven, het is uw nut. Dat ik zal gaan naar de hof van Gethsemane. Dat ik daar zal gaan kruipen als een worm en geen man. Het is tot u nut. Dat ik zal gaan om zeer bedroefd te worden. Dat is tot u nut. Dat ik in de hof van Gethsemane gevangen zal worden genomen. Dat is tot u nut. Dat ik zal worden weggeleid naar Caiaphas. Dat is tot u nut. Dat ik van Caiaphas daar zal moeten gaan naar Pontius Pilatus, is het is tot uw nut. Dat ik zal van Pontius Pilatus geleid worden naar Herodes, het is tot uw nut. Dat ik over de kruispaal gebogen zal zijn en mijn rug zal worden opengeploegd, het is tot uw nut. Dat ik het kruishout op mijn rug gelegd zal krijgen en Jeruzalem uitgeleid zal worden, het is tot uw nut. Dat ik op Golgotha zal komen en waar ik aan het kruishout genageld ga worden, het is tot uw nut. Want dat kunnen we steeds ook weer in Gods woord lezen, maar ook in het formulier lezen van het heilige avondmaal. Hij aan het kruishout genageld, opdat het handschrift zal worden uitgewist van zonden en ongerechtigheden, het is tot uw nut. Het is tot uw nut, discipelen, dat ik de geest zal gaan geven. Het is tot uw nut, discipelen, dat ik ten derde dagen, nadat ik in het graf gelegd ben, het zegel erop gedaan zal worden, dat ook de steen zal worden afgewenteld. Het is tot uw nut. Dat ik zal gaan over 40 dagen terug naar de hemel. Het is tot uw nut. Het is uw nut dat ik wegga. Maar die discipelen verstaan het niet. Maar ze krijgen wel het onderwijs. En zo doet de Heer dat met zijn volk nog steeds. Om ze te onderwijzen. Iedere keer weer opnieuw. Eerst het onderwijs. En door het onderwijs gaat hij het ook toepassen aan hun hart. Het is uw nut. Dat ik wegga. Zo zal de trooster tot u komen. Ja. Petrus heeft ervan getuigd in de toespraak, de Pinksterdag, dat hij gekomen is. Daar in de hemel, waar de belofte des Vaders hem gegeven is van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die de toepasser is van het werk van Jezus Christus. Die zou het niet kunnen gaan toepassen. Als er niet eerst aan Gods heilig recht genoeg gedaan zou zijn. Dat die prijs zou zijn betaald. En als die prijs volkomen betaald is. En als God de Vader de goedkeuring als de rechter kon geven over het werk van zijn Zoon. Dan zal de Heilige Geest komen. Die trooster die zal komen op de aarde. Want Christus wist het. Hij zal ze geen wezen laten. Maar hij zal zorgen dat zijn kinderen, zijn volk, die troosten zal mogen ontvangen. Zo zal ik hem tot u zenden. Het is de belofte van de Vader geweest dat de Heilige Geest ontvangen is. In het Oude Testament, in Jesaja 61, daar lezen we van de Geest des Heren, Heren is op mij. Daar is als het ware die gave van de Heilige Geest, die is op Christus gegeven. Daar wordt als het ware de heenwijzing gedaan naar het Nieuwe Testament. En vanuit het Nieuwe Testament wordt als het ware die volkomen gerechtigheid van een drie-enige God, wat uitgedacht is van eeuwigheid, volmaakt. En dat zal nou hetgeen zijn wat in onze tekstwoorden staat. En die gekomen zijnde. Ja, wat zegt de Heer Jezus hier, kinderen? Jonge mensen. Hij zegt niet, die misschien komt. Het is geen onzekerheid. En die gekomen zijnde. En eigenlijk staat daar in het grondwoord, bij het woordje die, daar staat eigenlijk die daar. Het is die ene, die erbij geroepene, die parakleet, daar gaat het om. Die van eeuwigheid zichzelf heeft gegeven. De Zoon, de Vader, de Heilige Geest. Die daar, als die zal gekomen zijn, dat geeft aan dat op de goedkeuring van de prijs die Christus heeft betaald. En die daar gekomen zijnde, wat gaat die doen? Die gaat overtuigen. Wat had de Heer Jezus gezegd tegen zijn discipelen? Gijlieden zult mijn getuige zijn. En hier komt er iets uit, gemeente. De discipelen, ze mochten wel getuigen zijn en ze moesten getuigen zijn van het werk dat de Heer in hun hart gelegd had. Op die Pinksterdag is het waar geworden. Daar stonden ze. Ze hebben gesproken in de extraordinair, in alle talen waarin zij ook de taal mochten uitspreken. Het werk van het getuigenis die in hen was. Die waarheid die de Heere gelegd had in hun binnenst. Maar als het ware, ze konden wel getuigen, maar niemand overtuigen. En dat is in 2017 nog zo. Gods knechten, als de Heere ze dat geeft, als hij ze roept, en daar is hij vrij in, hoe lang hij zijn knechten dat laat doen. Maar hij laat ze getuigen. Maar niemand van Gods knechten, niet één van het getal, zal één kind, één jongere, één oudere kunnen bekeren tot hem. Dat is de Heilige Geest, die alleen kan overtuigen. En gemeente, was dat ook uw gebed, voor we naar de kerk zijn gekomen? Hebben we toen gezucht aan Gods genadetroon, Heere, zou u met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn? Want dat is het enige, en hij is de enige. Die kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja, en niet alleen kan, maar die zal ook getuigen. Want dat is Gods eigen werk, want hij heeft gezegd, zolang dat de zon en de maan zullen staan, zal ik mijn naam voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Daarom, kinderen en jonge mensen, ben ik zo blij dat jullie ook vanavond in de kerk zitten. Want juist in de weg van de middelen je te mogen stellen. Daarin wil de Heer zijn zegen aan verbinden. En dan is hij die milde zegenaarder. Die zal zorgen dat dat woord, wat door middel van de knechten of
door middel van Gods volk of door middel van de leesdiensten gesproken mag worden, dat zal hij op zijn tijd brengen in het hart, want hier staat het, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. De wereld. Welke wereld is dat? Is dat de ganse wereld? Is dat de wereld zoals wij die kennen met alle mensen? Dat we zouden zeggen kunnen vanavond, het gaat hier dus over alle mensen die op de wereld zijn. Nee. Nee, dat niet. Het woordje wereld, dat vinden we verschillende keren in de schrift. Maar het heeft veelal een andere betekenis. Sommige plaatsen dezelfde. Soms gaat het over de wereld inderdaad die in het boze ligt. En waar het gaat om de goddelozen en de zondaren die onbekeerd zullen blijven. Soms gaat het over de wereld die in het boze ligt. Maar wat nu ligt onder het zegel van het welbehagen. Die zullen worden uitgehaald. En soms wordt het bedoeld de wereld van Gods volk. Maar hier wordt eigenlijk bedoeld het woord de wereld overtuigen van degenen die wel onder het zegel van de verkiezing der welbehagen liggen. Die zullen worden overtuigd. Dus die zullen van de Heere, heel eenvoudig gezegd, een nieuw hart krijgen. Hij gaat ze overtuigen van zonde. Ja, gemeente, niet van de gevolgen van de zonde. Daar hoeft de Heilige Geest niet van te overtuigen. Want daar zijn we allemaal getuigen van. Ieder huis heeft zijn kruis. En ieder hart heeft zijn smart. Als we vanavond onze gedachten hier op deze witte wand zou staan. Of het verdriet wat in ons omgaat. Ik denk dat het die witte wand niet kan bevatten. Zoveel zorg en zoveel moeite. Gevolgen van de zon. Maar hij gaat ze overtuigen van zon. En de gemeente, dat kan alleen de Heilige Geest. Die kan gaan en die zal gaan overtuigen. En wat betekent dat eigenlijk? Dat is dat innerlijk bewijzen dat iets de waarheid is. Dus het gaat niet om het verstand. Ja, dominee, dus dat betekent dat we vanavond eigenlijk ons verstand niet hoeven te gebruiken. Jazeker wel. We hebben 100% onze verantwoordelijkheid om te onderzoeken in Gods woord. Om te vragen, Heere, wie ben ik nou toch? Maar die Heilige Geest is de enige die dat innerlijke kan gaan overtuigen. Dat het de waarheid is. De algemene overtuiging, die is er ook. Waar iemand wel veranderd kan worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat we vernieuwd worden. Ja, wie bepaalt dat? Gelukkige mens. Gelukkige mens, want God is de hartenproever. En de nierenproever, de hartenkenner en de nierenproever. Hij is degene die het hart doorgrondt, zegt Jeremia in hoofdstuk 17. Daar ligt het alles in vast, dus wij hoeven niet te zeggen en vanavond te kijken naar onze buurman, buurvrouw of wie dan ook. Maar de vermogen smeken, Heere, zou u die Heilige Geest mij niet algemene overtuiging willen geven, maar die innerlijke, die waarachtige overtuiging. Algemene overtuiging, kunnen we daar voorbeelden van noemen uit de Bijbel, jonge vrienden? Ja, dominee. Noem er eens één op dan. Demas, die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Heel goed. Ja, en ook wie? Wie nog meer? Judas. Hij was als het ware wel zo bezig in al deze dingen. Hij was toch ook een volgeling van Jezus. Juist. En zo zien we ook bijvoorbeeld een voorbeeld uit het Oude Testament. Die twee, die gingen mee met Naomi. Oh ja, Orpa. Ze weende. Zelfs tot aan de grens. Ze weenden, het leek allemaal precies hetzelfde. Maar Rut kleefde Naomi aan en Orpa, ze ging terug. Wat kan het er zo op lijken? En dat is nou zo vaak en misschien vanavond ook uw grote zorg, volk des Heren. O, dat is misschien wel uw grootste kwelling. Ben ik begonnen of is God begonnen? Maar als hij overtuigt, dan is het onwederstandelijk. Dat is niet tegen te gaan. Hij zal gaan overtuigen van zonde. Wat gebeurt er dan in je leven? Als hij innerlijk de waarheid gaat leggen in het hart, één ding, dan kun je in jonge leven of misschien in ons verdere leven wel eens twijfelen, zal God bestaan? Dan is het één ding dat zeker is, dan twijfel je niet eraan of God bestaat, het is zo zeker, God bestaat. En dat hij zo heilig is. En dat die afstand tussen God en mijn ziel zo ontzaggelijk groot is. En dat daar een kloof ligt. Dan word je bepaald bij die zonde die je gedaan hebt. Meestal begint de Heer daarin doordat je de dadelijke zonde gaat zien. En dan zeiden ze vroeger wel eens, en die uitspraak is zo waar. Hè? Dan wordt het wat een lust was, wordt een last. En wat een last was, wordt een lust. Voorbeeld, jonge vrienden. Misschien dat je op zaterdagavond of op vrijdagavond wel plaatsen bezoekt dat je eigenlijk wel voelt. Hoor ik daar wel? Maar ik kom er zo graag. Naar de kerk gaan, tuurlijk, ik doe het niet met tegenzin. Maar of dat nou mijn liefste plek is, kan ik niet zeggen. Als die Heilige Geest je hart gaat overtuigen, dan gaat dat zo omdraaien. Dan ga je zien, hier hoor ik niet. Weet je waarom niet? Omdat je erachter gebracht wordt, hier zou ik niet kunnen sterven en God kunnen ontmoeten. En dan kun je misschien nog eens een keer meegaan met je vrienden. En de volgende keer zeg je, nee, ik kan niet meer mee. Wat is er dan toch met je? Je was altijd degene die als het ware voorop ging. En nu? Ja, eigenlijk kan ik het niet zeggen. Ik zeg het maar niet. Maar er komt een moment in je leven dat je kunt zeggen, hier kan ik niet meer mee. Want één ding, als ik God moet ontmoeten, en het geldt ook voor jou als je sterven moet, dan moet je die grote God ontmoeten en dat kan niet met zonde, met mijn boze, verdorven hart. Wat gebeurt er dan? Als de Heer je een nieuw hart geeft op dat ogenblik, dan wordt het geloof ingeplant. En dat geloof, dat betekent eigenlijk iets wat ik niet zie, zeker te geloven. Wat zeker is. Dus iets wat ik niet zie, is toch zeker waar. Dat kennen wij in ons natuurlijk leven niet, hè. Dan zeggen we wel eens tegen elkaar, ja, eerst zien, dan geloven. Maar als dat geloof wordt ingestort, dan is het iets wat ik niet zie, dat is zeker weten. Dan kan het zijn dat je niet meer slapen kunt, vanwege dat je God moet ontmoeten. Maar er wordt nog iets gedaan, er wordt liefde in je hart ingestort. Dat is geen karige liefde hoor, die de Heere dan door de Heilige Geest in je hart brengt. Dat is die liefde die zo vol is, die gaat nou eigenlijk wederliefde geven. Dat is een eenzijdige liefde die van God uitgaat. Altijd van God uit. Dat noemen we vanuit het welbehagen. Weet je wat dat betekent, welbehagen? Dat is behagen in het welzijn. We zeggen wel eens, het welzijn, zorg en welzijn, dat weten we. Dat is dat de mensen bezig zijn in de zorg voor het welzijn van de naaste. Maar zo heeft God drieënig het behagen gehad in het welzijn van een gevallen weggelopen Adamskind. Hoor je het? Daar ligt nu het wonder van vrije gunst die eeuwig God bewoog. En nu gaat Christus die gaat zorgen dat dat welbehagen vervoerd wordt in de Heilige Geest, gaat het werk van Christus toepassen in het hart. En die zonde, als die wordt overtuigd, dan wordt het innerlijk zo gevoeld. Dan wordt het wat een lust was, een last. En wat een last was, wordt een lust. Bijbel lezen. Ja, daar hoef ik niet alleen de jonge vrienden voor aan te kijken. Maar ook de ouderen. Bijbel lezen. Ja, dominee, de Bijbel lezen. Het is eigenlijk best zo moeilijk. Als je de Bijbel leest, dan denk ik, wat staat er nou eigenlijk? Wat zeggen we dan vaak? Het is zo moeilijk. Ja, maar waar ligt dat aan? Ligt dat aan het woord? Of ligt dat aan ons? Ja, dat laatste. Het ligt aan ons. Want wij hebben een verduisterd verstand en een verdorven hart. Dat wij niet opmerken kunnen de dingen die des geestes God zijn. Maar dan moeten we het niet leggen bij de schuld van het woord. Wat is nou het wonder, gemeente, als de Heer dat in je hart gaat leren. Dan ga je de schuld niet schuiven naar het woord. Want dan ligt het hier. En dan ga je biddend de Bijbel lezen, zoeken en vragen. Maar je gaat steeds erachter komen, hoe meer je bezig bent om het weer recht te krijgen tussen God en je ziel. Dat je gaat leren verstaan hoe krommer die verhouding is geworden. Hoe dieper dat je gaat leren verstaan. Want de Heer gaat het altijd doen, eerst door de wet. Die wet, die gaat overtuigen. Maar dat doet de Heilige Geest door middel van de wet. En die gaat ook overbuigen. Dat het ogenblik daar komt. Dat je teruggeleid wordt naar het begin. Waar leidt de Heer altijd naar terug? Van die dadelijke zonde gaat hij terug naar de erfzonde en de erfsmet. Hier, terug in Gods woord. Bij Genesis 5, nee, Genesis 1 en 2. Hoe was het? Het was volmaakt. God had een mens geschapen. Dat hij in de volmaakte harmonie was. Dat de verhouding tussen God en de mens zo zuiver kaarsrecht was. Er was geen enkele verkeerde gedachte. En nu is het kwaad niet vanuit de mens gekomen, maar vanuit de buitenkant heeft de mens het naar zich toegenomen. Door die duivel met die listige verleiding van de slang. Dus het kwam van buiten. Dus we kunnen nooit God de schuld geven. Wij hebben gekozen voor die diepe, ontzaglijke val. En als de Heer daar een mens terug gaat brengen. Terug gaat brengen naar het begin. Hoe het was. Maar hij slaat nooit Genesis 3 over. Hoe het geworden is. En als een mens daar komt, gemeente. Dan wordt die droefheid zo intens groot. Als die overtuiging van zonde er is. Dan wordt ook die overbuiging gevonden van de zonde. Door het werk van de Heilige Geest. Hoort u het, gemeente, dat dat niet uit de mens voortkomt. Maar dat komt nu allemaal voort uit het werk van het drie-ene God. En als ze daar op die lage plaats komen. Dan wordt het waar. Wat ook onze ouderen zoveel hebben gezegd. De eerste Adam niet geleerd, is de tweede Adam niet begeerd. We moeten eerst ontdekt worden. En dan gaat hij zorgen, ook voor onze tweede gedachte. Dus eerst die overtuiging van zonde. En dan staat er in vers 9, omdat zij in mij niet geloven. Dan gaat het dus terug naar het begin. Omdat zij in mij niet geloven. Maar omdat ze het allemaal zoeken het horizontale. Maar nu onze tweede gedachte. En van gerechtigheid. Dat woordje en, dat is een koppelwoordje. Dat is er onlosmakelijk aan verbonden. Het zal nooit zo zijn dat de Heer een mens gaat overtuigen van zonde. En als het ware daar een punt zou zetten. Want dan zou een mens omkomen in de wanhoop. Maar de Heere die gaat het eerste leren om het tweede te begeren. Maar niet alleen dat. Maar ook om het weg te gaan schenken. En allemaal naar de mate en naar de gave van zijn genade. En van gerechtigheid. Het woordje gerechtigheid. Kinderen, ik heb het eigenlijk al een klein beetje gezegd wat het is. Daar zit het woordje recht in. Wat is recht? Ja, als ik een liniaal neem op een blad papier. En je gaat met een pen of met een potlood langs die liniaal, loop van boven naar beneden. En je haalt je liniaal weg. Dan kun je zeggen, dit is een rechte lijn. Maar als je het nog een keer doet en je schiet een heel klein beetje uit. Heel klein beetje. En je haalt die liniaal weg. Is die dan nog recht? Nee, bijna. Ja, en bijna is niet helemaal. En zo, kinderen, was het. En zo was het, gemeente, tussen de Heere en onze ziel. Toen God ons had geschapen, was de verhouding van boven naar beneden kaarsrecht. En nu hebben wij door onze diepe val in die zonde de weg krom gemaakt. Een kromme verhouding, zodat die nooit meer recht gemaakt kan worden door u, door jou en door mij. En nu moest er een ander komen. Om nu weer een rechte verhouding te gaan maken. Tussen een mensenkind. En tussen God die de rechter is. En wanneer is dat nu vastgelegd? In het welbehagen. Voor de grondlegging der wereld heeft God de Vader de vraag gesteld. Hoe zal ik zonder de kinderen zetten? En mag ik het zo zeggen vanavond in het verband, om weer een rechte verhouding te krijgen tussen het geschepsel en tussen de schepper. Toen heeft de Zoon van God de Vader gezegd, Vader, ik heb lust om uw welbehagen te doen. Ik draag uw heilige wet, ja, die eisende wet. Die draag ik waar in mijn binnenst ingewand. Dat zit op die grondeloze barmhartigheid. Die innerlijke bewegingen der barmhartigheid waar Zacharias in zijn lofzang van zingt. Die was van eeuwigheid bij God. En nu wilde Christus op de aarde komen. Om nu die kromme verhouding die een mensenkind gemaakt heeft. Die waardig was om nooit meer aan te zien. Wilde Christus nu de mens in alles gelijk worden, uitgenomen de zonden. Daarom is hij niet gekomen in de lijn van een menselijk geslacht door smans toedoen. Maar is hij door de overschaduwing van de Heilige Geest gelegd in de maagd Maria. Daar wilde hij worden een mens, gemeente. Waarom begon hij bij het begin? En niet net als Adam en Eva, die werden geschapen als een mensenkind. En niet als een babytje. Waarom wilde Christus dan wel daar beginnen? Bij, we zouden zeggen, bij de samensmelting. Weet u waarom, gemeente? Omdat daar ons begin ligt van de erfzonde en de erfsmet. Hij wilde bij het begin beginnen. Daarom is hij zo laag afgedaald. Daarom hoefde hij geen roof te achten om goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft de dienstknechtelijke gestaltenis aangenomen. Om nu juist in die weg naar de vloek te komen. Wilde hij gaan die ganse tijd zijns levens. Is het lijden geweest. Toen hij gelegd werd in die kribbe, dieper neergelegd worden kon niet. Maar toen hij als kind over de aarde gegaan is, gehoorzaam geweest is aan Maria, zijn moeder, en aan Jozef. En zo wilde hij gaan van stap tot stap, om in die weg te gaan aanbrengen, die rechte verhouding. En die laatste tijd van zijn leven, waar Christus hier, voordat hij het gaat doen, die jongeren gaat onderwijzen. Nu ging hij de diepste diepte daar tegemoet. Daarom wilde hij gaan, gemeente, niet tot aan de dood, maar tot in de dood. Omdat die eisende rechter, God de Vader, een volkomen gerechtigheid eiste. En dat moest aangaande. Ten dagen als gij daarvan eten zult, zult ge de dood sterven. Niet ernstig ziek, maar de dood sterven. Die drievoudige dood die wij zijn onderworpen. Dat is dat woordje wat er staat in de grondtaal, wat eigenlijk betekent stervende sterven. Dat proces is bezig. Daar wilde Christus nu genoeg aan gaan betalen. Maar hij wilde ook daaraan gaan betalen. Vervloekt is een iegelijk die niet en blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Dus hij moest aan die vloekdood voldoen. O gemeente, daaraan heeft Christus voldaan. Hij heeft het wel uitgeroepen in die diepe, diepe smart. Hij heeft niet gezongen. Nee, de martelaren kunnen soms zingen op de schafot. Ja. Maar dat komt omdat Christus hun smart heeft weggedragen. Maar daarin wilde Christus nu gaan, die diepe diepte, om nu de gerechtigheid aan te gaan brengen. Opdat er opnieuw, nu van boven naar beneden en van beneden naar boven, de rechte verhouding gekomen is. En van gerechtigheid, staat in het 10e vers. Omdat ik tot mijn Vader heen ga, zult gij mij niet meer zien. Nu gaat het om Christus. Maar Christus die gaat naar de hemel. En dan zullen ze hem niet meer zien. Maar dan komt die andere trooster. En die zal nu gaan overtuigen. Ja, niet alleen de discipelen. Maar die andere trooster die is gekomen op deze lage aarde. Om nu te gaan zorgen dat in die laatste dagen, die er zullen zijn tussen de Pinksterdagen en tussen de wederkomst, dat al degenen die begrepen liggen in die handpalmen van de Zoon des Vaders. Want toen Christus de hemel is binnengegaan, gemeente, heeft hij op de hemel verstand. Heeft hij die hemelpoorten zijn geopend. En is hij als die eeuwige koning binnengegaan. Daar is hij op die kroningsdag binnengegaan om de kerk weer terug te brengen bij de gemeenschap bij God de Vader. En daar heeft hij het uitgeroepen, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En daarom is die andere trooster gekomen naar de lage aarde. Die zal niet alleen de wereld overtuigen van zonde, maar ook van gerechtigheid. Opdat zij zullen gaan leren dat dat werk wat zo volkomen was van de Zoon, dat zal worden toegepast. En dat is nou de troost die er ligt ook vanavond. En die er ligt tot aan dat Christus terugkomt op de wolken des hemels. Zullen er nog kinderen, jonge mensen, ouderen moeten worden toegebracht. En van gerechtigheid, hoe gaat dat dan? We hebben zojuist gezegd, als ze komen op dat ogenblik, waar ze nu moeten buigen. En ze moeten zien, ja, dan ben ik die Adam voor God. Dat kan het nooit meer. Dan is het hopeloos verloren van mijn kant uit. Wat gaat de Heer dan doen? Juist brengen op die plaats van onmogelijkheid. Om ze in de weg van het onmogelijkheid, de mogelijkheid te gaan ontsluiten in een ander. O, als hij dan gaat aanwijzen door die roep die geboren wordt, wordt het eerst eens gemaakt hoor. Kijk maar naar vraag 12 in de Heidelberger Catechismus. Aangezien wij dan de tijdelijke en de eeuwige straf verdiend hebben. Hebben ze dan een Jezus? Nee, is er enig middel waardoor ik die welverdiende straf zou kunnen ontgaan en wederom tot genade te kunnen komen. Dat enige middel, oh, dat gaat hij aanwijzen. Waaruit? uit zijn lieve woord. De Heer werkt altijd door woord en geest. En dan door de geest geleid gaat hij ze brengen bij het beloftewoord. En dan wordt het beloftewoord wordt toegepast aan het hart. En dan wordt als het ware het adventvolk geboren. En dan worden ze verwachtend, niet bij in zichzelf, maar bij die ander buiten mijzelf. Waardoor ik nu weer kan worden, kan komen in die rechte verhouding. Dan komt er als ware zo'n andere gang in het leven. Dan gaat het niet zozeer om mij, maar dan gaat het om hem. Wie is hij toch dat ik hem kennen mag? En zo gaat hij zorgen altijd. Door de weg van onmogelijkheid heen. Als die dan wordt ontsloten. Geopenbaard aan het hart. Zoals ook de herders hem hebben zien liggen. En zoals Jozef en Maria hem hebben mogen ontmoeten. Ja, dit is de Zoon Gods. Niet alleen de uiterlijke kleine Jezus. Maar daardoorheen ook het Godsbeeld wat erachter verborgen was. En zo leidt de Heilige Geest, gemeente, van stap tot stap in de geloofsoefeningen. Van die eerste tot de laatste. Het is altijd de Heilige Geest die ze leidt. Want zonder de geest is alles dor en is alles leeg en dan is alles hol. Dat wordt hier als het ware aangewezen. Dat die Heilige Geest gekomen zijnde zal gaan overtuigen van zonde en van gerechtigheid. Ja, gemeente, dan een vraag. Gaat het dan om het grote in de genade? Nee. Gaat het dan om het ware in het genade? Ja. In de wereld zeggen we, eind goed, al goed. Maar in het geloofsleven is precies andersom. Begin goed, eind goed. Dat is nou juist de worsteling die Gods volk zo vaak bij zich draagt. Maar als het begin waar is, gemeente, dan zullen ze geleid worden door die geest. Dat wat hier staat, wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. Dat werk wat de Heilige Geest zal komen doen. Dat een zuiver, zeker werk is. Toen heeft Christus het gezegd, wij staan erachter. Met onze verstandelijke vermogens terug te lezen, wat is er gebeurd? Is die Heilige Geest gekomen? Ja, op die Pinksterdag. Toen is die Pinkstergeest gekomen, hoorbaar, zichtbaar. Eerste tekenen. Maar die tekenen die waren niet die overtuigende, maar de woorden die gesproken werden. De talen hebben het niet gedaan, maar de woorden die ze gesproken hebben, die verstaanbaar werden gemaakt. Want, en als zij dit hoorden, staat er in Handelingen 2 vers 37... En werden zij verbroken in het hart, verslagen in het hart. Werden ze doorwond, doorstoken in het hart. Dat maakt nu die zaligmakende overtuiging uit. En als dat nou eens een ogenblik waar is, volk des Heren, mag ik u vanavond tot getuige roepen. Als er nou iets van die ander buiten mijzelf wordt gezien, met het geloofsoog. Niet zichtbaar, maar wel met het geloofsoog. Wat wordt er dan gezegd? Dan blijft er over de verwondering van aanbidding, aanbidding. Maar tegelijkertijd blijft er ook iets over. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. En als dat in oefening mag zijn, dan is het ook waar wat David zegt. Met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. O, als dat geloof in oefening mag zijn, dan is er geen vrees. Dan is er geen twijfel. En weet je wat er dan ook niet is? Dan is er geen redeneren. Zal ik eens een voorbeeld noemen uit de Bijbel, jonge mensen. Als je nou kijkt naar Abraham, hè, toen hij uit Ur der Chaldeeën ging. Dan zeg je het steeds, als hij het geloven mocht, dan staat er, en hij riep de naam des Heren aan. Wanneer ging hij redeneren? Toen hij in Berzeba was. Ja, het is hier hongersnood, Sarah. Zullen we maar weggaan hier? Zullen we maar naar Egypte gaan, want daar is de Nijl. En bij de Nijl, daar heb je vruchtbare grond enzovoort. Dit is eigenlijk ook maar een woestijn waarin we zijn. Daar zijn ze onderweg. Ja, Sarah. Je bent een erg knappe vrouw. Als we nou straks komen in Egypte. Dan zul je zien dat die koning Farao mij doodt en jou tot een vrouw neemt. Zeg maar gewoon dat je mijn zus bent. Redeneren, redeneren, redeneren. Toen was het geloof niet in oefening van Abraham. Maar als geloof in oefening was bij Abraham, dan was het in zekerheid. Soms lees je dat in de geschiedenis op de toppen van het geloof. En de andere keer in de kolken van het ongeloof. En wie moet dat nu leiden? Kon Abraham dat zelf? Konden de Bijbelheiligen dat zelf? Kunnen Gods volk dat ook in 2017 zelf? Nee. Het is niets anders dan door de leiding van Gods geest, waarin ook zo vaak gezongen wordt uit de psalmen, wat we ook hebben gedaan. En wat ook steeds weer terugkomt. Och, schond gij mij de hulp van uw geest, dat die mij leidde. Oh ja, dan wordt het als ware over dat lijden gesproken. En de psalmdichter zegt het ook, en leidt mij in een effe land. We gaan naar onze derde gedachte. Maar we gaan eerst samen zingen van Psalm 119. Daar zie je ook waar de verwachting vandaan kwam door Gods geest geleid. 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Wat de psalmdichter van 119 heeft gezongen, dat hebben de discipelen op die Pinksterdag mogen beleven. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarin zij met die troost, toen zij in dat hart hebben mogen ontvangen, toen zijn ze getuigen geweest, zaten ze niet achter gesloten deuren, hè?
Nee, waarin gij gaf geest en leven. Daarin hebben ze die grote koning groot gemaakt. Kijk naar het leven van Paulus. Dat hij door het geloof mocht gaan. En terstond predikte hij Christus. En toen hij uitging in die heidenvelden steeds weer opnieuw. Soms werd hij zelfs naar buiten gesleept en gestenigd. En toch ging hij terug. En waarin is hij de boodschap gebleven? Heeft toen Paulus de boodschap maar aangepast? Nee, gemeente, hij heeft steeds gesproken naar hetgeen wat hem was voorgezegd. Dat gaf hem troost en leven. En dat is in 2017 nog zo, hoor. Want als de Heere dat geeft ook aan zijn knechten, als hij de hoop die hij in hen heeft gelegd, en als hij met zijn eigen geest die knecht volmaakt, dan is het nog zelfs als met de psalmdichter. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dan is het geen karige geest, hoor. Gemeente, denkt erom. Nooit karig van de Heere spreken. Als we zien op onszelf, dan is er niet anders over dan een vuile bron van ongerechtigheden. En wie zou dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Bij die daar, die gekomen is. En van oordeel, onze laatste gedachte. Ja, dat dacht ik wel weer. Wat? Ja, dan wordt dus hier gesproken van zonde, dan van gerechtigheid. Dan gaat het een ogenblik op en dan worden we weer teruggebracht in het oordeel. Dan hebt u het niet goed gelezen. Want er staat, hij en die Heilige Geest zal getuigen van zonde, van gerechtigheid, maar ook van oordeel. Dat is niet het oordeel. Zoals je zou kunnen zeggen, nou ja, dan eindigt het als het ware weer in het diepe dal. Nee. Weet je wat hier staat? Er staat in het 11e vers en daarom staat er omdat. Omdat. En dat is zo mooi. Dat woordje omdat lees je heel vaak, ook in de Heidelberger Catechismus, die twee woordjes. Omdat, opdat. En moet je maar eens opletten, dan gaat het meestal omdat, dat ligt in het werk van God, opdat het doel daaruit voortkomend wordt weggeschonken, zoals het hier ook staat. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Dat is niet omdat die overste der wereld, wie is dat dan? Dat is die vorst der duisternis. Dat is de overste deze wereld. Hij dacht dat hij alle macht had in de hemel en op de aarde. Hij is uit de hemel gestoten. En toen hij op de aarde was, heeft hij niets anders geprobeerd dan het oordeel te gaan verspreiden. Hij was het. Die het oordeel heeft aangevecht aan Eva. En hij is nog steeds bezig. Ondanks dat de kop van de duivel is vermosseld. Als hij met die staart kan hij nog rake klappen uitdelen. O, dat maakt het soms dat ze zo benauwd zijn, ook dat volk van God. Maar wat probeert hij als een briesende leeuw om te gaan, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Want die duivel, gemeente, die heeft geen welbehagen, hoor. Die heeft een behagen in ons aller ondergang. Van u, van mij, van jou. Hij gunt de Heere niet eentje. En daarom probeert hij overal, waar ook, in de kerk, buiten de kerk, probeert hij twijfel te zaaien. Daar is hij ook al mee begonnen. Is het niet dat God gezegd heeft? Dat probeert hij ook in de kerken. Is het niet misschien dat het ook op een andere weg kan? Is het niet dat je misschien wel Gods woord kunt gebruiken, maar misschien ook daarin heel listig om kunt gaan met het woord? Om het woord te verdraaien. Of om het woord eenzijdig toe te passen. Of om juist woorden uit het woord te gaan halen. Wel het woord van God te gebruiken. O gemeente, hij heeft zoveel pijlen op zijn boog.
Als je horizontaal ziet in alles wat op de wereld gaande is. Van moord en doodslag, van moeite, van zorg en van verdriet. Dan zou je soms zo moedeloos kunnen worden. Maar ook onze jonge vrienden en vriendinnen en verzeld raken soms. Als het gaat om de media die ons meezuigt. Ja, jong en oud, klein en groot, we gaan er allemaal in mee. En de jacht die er is in de wereld. Dan zou je moedeloos kunnen worden. Maar ik mag u vanavond het troostwoord wijzen aan die grote koning. Die leeft tot in de eeuwigheid, gemeente. Want hij leeft hoor. Want daarom zit en staan wij hier. Dat is de enige fundament van zalig worden. Daarom heb goede moed. Christus zegt het zelf. Ik heb de wereld overwonnen. En hij zal gaan zorgen. Hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid te mogen hopen. Dat kan ik u niet geven. Dat weet ik. Want we zijn ermee begonnen. Alleen als de Heer geeft dat we getuigen zijn. Maar die Heilige Geest die kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zo zijn de voorbeelden er. Denk maar aan het leven van Guido de Bray. Jonge mensen, mag ik jullie dat voorbeeld meegeven? Guido de Bray heeft de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven. Op het laatst van zijn leven is hij gevangen genomen. En op die morgen, bewuste morgen, kwam de cipier hem en zijn vriend halen. Toen heeft hij de cipier bedankt. Waarom? Dat het ogenblik daar was dat hij zou gaan sterven. Want de dag zal komen dat hij naar huis zou mogen. Toen heeft hij van zijn medegevangenen afscheid genomen. Niet met verdriet. Als ware heeft hij ze toegesproken het troostwoord waar hij mee vervuld was. Toen heeft hij om een kledingborstel gevraagd. Een borstel? Ja. Om zijn kleding af te de poets om schoon te maken. Waarom doet u dat? Ja, ik ga naar mijn koning. Ik ga naar huis. Zijn vrouw, zijn moeder een brief geschreven. Als je die brieven leest, zijn het geen brieven van treurigheid. Maar van verlangen. Om ontbonden te wezen. En met Christus te zijn. Toen hij de ladder op moest, heeft hij het volk buiten toegesproken. Maar hij kreeg geen gelegenheid. Eén ding wilde de duivel het liefst. Weg met deze. Weg met deze. Toen werd als ware die ladder onder zijn voeten uitgeslagen. En Guido de Bray is gestorven. Hij heeft getuige mogen zijn. Omdat hij overtuigd was. Door de bediening van Gods geest werd hij binnengehaald. Dat is nou hetgeen wat hier staat. Die overste der wereld, die probeert om ze uit de handen zeren te rukken. Nooit en tot in der eeuwigheid zal het niet gelukken. Doet de Heere dat in 2017 nog? Ja. Ja, gemeente. Jonge vrienden. Kun jullie één voorbeeldje meegeven? Ik had een jongen in mijn gemeente. Vorig jaar. 23 jaar oud. Zeer ernstig gehandicapte jongen. Heeft nooit kunnen praten. Nooit kunnen woord kunnen zeggen. Was onmogelijk. Hij was ook blind. Maar als ik met hem sprak over de dingen van de Heer, dan maakte hij een geluid en dan kwam er een glans op zijn gezicht. Wat is dit? Het was voor me een raadsel. Ik wist niet precies wat er nu in die jongen omging. Was het nou mijn stem? Of was het nou het werk van de Heilige Geest wat in die jongen was? Ik heb er lang mee geworsteld. Jongen is gestorven. Wonderlijke weg. Zo wonderlijk als zijn leven was, zo wonderlijk was ook zijn sterven. Zijn broertje was een tweeling. Hier met 28 weken zijn ze samen geboren. Toen ze 4 maanden oud waren, zei de medische wereld: wat heeft de wereld aan deze kind, aan dit kind? Dat bleef steeds bij me. De jongen is gestorven. Heere, zou u getuigenis willen geven van uw eigen werk? Het is door een weg van onmogelijkheid gegaan, dat hoef ik u niet te zeggen. Maar toen ik op die morgen dat ik die jongen mocht begraven, deurtje van de preekstoel dicht deed te reizen, toen was het alsof de Heere tot me sprak. Nu mag je getuigen. Niet van je eigen, maar getuigen van mijn werk. Dit is mijn uitverkoren vat. Dat kind, o, dat mag eeuwig loven en prijzen. Van Gods goede tieren heen. 23 jaar oud. Weet je wat ik gezegd heb tegen zijn broers? Jonge mensen. Ik zeg, die jongen is geen 23 jaar geworden. Omdat hij gehandicapt was. Maar hij is 23 jaar oud geworden. Omdat God de tijd op aarde voor hem op aarde genoeg vond. Hij mag nou eeuwig, eeuwig zingen. Van Gods goede tieren. Daarom, gemeente, de tijd kan boos en donker zijn, maar die trouwe God, mijn lieve zender, die is het die leeft tot in de eeuwigheid, hoor. O, wanhoop toch niet aan zijn lieve woord. Houd vast dat zijn woord de waarheid is. En daarom, jonge vrienden, kindertjes, vraag veel. O Heere, u bent die God van wonderen. U hebt daarin alles aangebracht, o Heer Jezus. En de Heilige Geest is op die Pinksterdag gekomen. En die gaat door. En die gaat door. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Maar gemeente, dat laatste, als hij dan terugkomt, de Heer Jezus op de wolken, dan gaat hij scheiding aanbrengen. Dat doen niet mensen. Maar dat doet God, Christus, de scheiding aanbrengen. Er zijn 2 soorten mensen, ook vanavond in de kerk. Als we nu onbekeerd zijn, kom dan. Er is nog genade tijd. Heden dan, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. Maar als we sterven zullen, dan is het lot daar. Dan is er geen verandering mogelijk. Dan is het buiten hem. Verterend vuur. Een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Maar 1 Christus. Een eeuwig hoppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Waar zullen wij bij horen? Amen. Heere, mogen we uw naam ootmoedig dankzeggen voor uw trouwe hulp die u ook ons vanavond weer hebt geschonken. Wil dan geven dat die overtuigende Pinkstergeest ook onder ons mag in en uit gaan. Met de noorderwind en met de zuiderwind ons hart doorwaaien. Heere, gedenk ons samen in al onze gedachten, in al ons levensomstandigheden. Maar wilt u het ook schenken in het geestelijk leven? Wilt u toch geven dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods door de bediening van de Heilige Geest? Want die ze horen, die zullen toch leven? Heren, mogen we uw naam erkennen voor uw trouwe hulp. Ga met uw heilig voor. Wil met de gemeente van Barendrecht zijn. Wil met alle gemeenteleden zijn. Maar ook met degenen die van elders komen, waar we ook ons heen mogen spoeden. Wilt u ons behoeden en geef dan toch dat het ook waar mag zijn bij tijden en ogenblik. Dat er wel eens een ogenblik mag zijn ook in het leven van uw kinderen. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen omdat zij zichzelf soms moe zijn. Dat het ook daarin uw hulp mag zijn en uw bijstand. Maar dat ze ook getuigen mogen zijn
van dat grote wonder wat u doet, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Niemand van ons kan het missen. O Heere, dat het zal zijn op die grote dag, dat er niemand van ons scheen achtergebleven te zijn. Voor u is de wenkje van uw alvermogen. Hoorder der gebeden, hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laat ons tot slot zingen van het gebed des Heren en daarvan het 9e vers. Want u is het koninkrijk, o Heer, het 9e van het gebed des Heren. Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.